Ja, dames en heren, na het verhaal van Arthur, als je dan aangekondigd wordt als een echte filosoof, dat wordt dan een dubieus compliment natuurlijk, want dan is het, daar heb je nog een die helemaal verstrikt is in al die stemmen die hij hoort en die niet tijdig de goede switch heeft gemaakt. Ik voel me heel erg vereerd dat ik hier mag spreken. En ik heb begrepen dat er nogal wat mensen van zen.nl in de zaal zitten, of mensen die daar een of andere verbinding mee hebben. En die weten natuurlijk dat Riens één favoriet thema heeft. En dat is Friesland. Nee, en dat is geluk. Maar dat is non-dualiteit. Dus Riens die praat heel graag over geluk, over levensgeluk. En ik dacht, nou ja, als ik een praatje moet houden hier, dan zal ik ook spreken over geluk. Maar dan een iets andere dimensie van geluk. Want het Nederlandse woord geluk is handig dubbelzinnig. Want het kan natuurlijk betekenen levensgeluk, maar het kan ook betekenen zoiets als mazzel, fortuin of ongeluk. En hetzelfde dubiositeit zit ook in het Duits natuurlijk. En met geluk is ook die dubbelzinnigheid. En zelfs in happiness, want hap betekent ook oorspronkelijk mazzel of geluk. Dus waar ik over wil praten is eigenlijk geluk, toeval. De rol van het toeval in ons denken. En zoals Riens zei, ik ben hoogleraar geschiedenis van de filosofie. Dus ik hou me heel erg bezig met het begin van het westerse denken. Bepaalde denkpatronen, denkgewoontes die daar zijn ontstaan. En daar wil ik u wat in laten meedelen. Je zou kunnen zeggen dat vanaf het begin van het westers denken, moet je denken 5e eeuw voor Christus, 4e eeuw voor Christus, vanaf het begin van het denken een hele grote hekel bestaat aan toeval. Mensen houden niet van toeval. En filosofen die hebben geprobeerd om dat toeval zoveel mogelijk uit te sluiten. Ik heb een mooi citaat van een Griekse tragedieschrijver, Euripides. Heeft zo'n zin. O Zeus, wat moet ik zeggen? Dat u over de mensen waakt? Of dat u de onjuiste reputatie heeft dat u dat doet? Terwijl in werkelijkheid het toeval regeert over alle sterfelijke zaken. Dan kan het misschien voor velen van u verontrustend zijn dat er een God zou zijn die over ons waakt. Maar stel dat er geen God is, maar dat het toeval zou zijn, dat is waarschijnlijk nog veel verontrustender. Wat zou er gebeuren als we geregeerd worden door toeval? Dat is toch totale chaos. In ieder geval, zo dacht men daarover aan het begin van het westers denken. En die gedachte wil ik op twee domeinen uitwerken. Het ene heeft te maken met handelen. Dus dat toeval in het menselijk geluk. En het andere is toeval in het menselijk denken. En op beide gebieden heeft de westerse filosofie een soort revolutie doorgemaakt waar wij nu nog last van hebben. Toeval in het menselijk geluk. Laat ik twee schrijnende voorbeelden nemen, recente voorbeelden. De vlucht van MH17, die nooit op haar bestemming uitkwam. En die werd neergeschoten door een raket. En dan zeg je, nou, dat was toeval. Er was vlak na dat ongeluk was er een verhaal, stond er in de kranten van een bepaalde familie. Die was net wat te laat op Schiphol aangekomen. En die mochten niet meer mee met het vliegtuig. Of tenminste, ze stonden hun plaats af, want het bleek overgeboekt te zijn. Dus denk je, oh wat een pech van die mensen, ze konden niet mee met het vliegtuig. Maar de dag daarna bleek dus dat ze groot geluk hadden gehad. Dus toeval, ja, welk perspectief neem je in? Een ander schrijnend voorbeeld is de orkaan Katrina. Er komt een orkaan en in haar spoor schept ze heel veel vernietiging. Maar net in die huizen die er net buiten dat spoor staan, ja, die blijven overeind staan, er is niks aan de hand. Dan zeg je ook weer, ja, dat is toeval. En dat toeval heeft dus kennelijk een enorme invloed op ons geluk. Want toeval kan in één klap je levensgeluk verstoren. En dan denkt u misschien, maar ja, is hier sprake van toeval? Het was een raket die het vliegtuig neerschoot. Maar toch spreek je van toeval. Waarom? Het was ook natuurlijk niet echt toeval dat mensen in een vliegtuig zitten, want ze hebben een ticket gekocht en ze hebben de wekker gezet en ze hebben ingepakt en zijn op tijd vertrokken. Maar uiteraard zijn die mensen niet vertrokken met het idee, we zullen nooit aankomen. Dus het is toeval omdat de gebeurtenis totaal onverwacht is, onvoorspelbaar, buiten onze controle. Dat zijn allemaal aspecten van toeval waar wij ongemakkelijk van worden. Nou, wat hebben de eerste Griekse filosofen nou gedaan? Kijk, de basisopvatting in het oude Griekenland over geluk was: je bent gelukkig wanneer jou alle goede dingen toevallen die bij een gelukkig leven horen. Maar of die zaken je werkelijk toevallen, dat is een kwestie van toeval. En de revolutie die een aantal Griekse denkers hebben bewerkstelligd is dat ze proberen los te komen van dat toeval. Dat ze zeggen, ja, dat is toch heel eng dat het niet in je controle zit. Hoe kun je grip krijgen op het toeval? Nou, door een andere manier van denken aan te leren. En als je daar nu naar terugkijkt, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat ze ook proberen uit het dualisme te komen. Want bij toeval speelt een hele grote rol, bij toeval en levensgeluk, dat je dingen aanmerkt als goed en aanmerkt als slecht. En het goede wil je hebben, en als je daar veel van krijgt, dan ben je gelukkig. En de slechte dingen wijs je af. Want als je die krijgt, dan ben je niet gelukkig. Nou, dat is een manier van denken, dat is dualistisch denken. En er zijn een aantal filosofische stromingen geweest die hebben gezegd, wij moeten niet die wereld de hele tijd indelen in goed, slecht, goed, slecht. We willen meestal de goede dingen en we willen niet de slechte dingen. Maar de werkelijkheid zit anders in elkaar. Meestal krijgen we de dingen die we willen, krijgen we niet. En heel veel dingen die we niet willen, krijgen we toch. Dus wat zou één reactie kunnen zijn in je manier van denken? Dat je denkt, ja, misschien moet ik beter gaan onderzoeken wat ik eigenlijk wil, wat mijn verlangens zijn. Misschien moet ik beter mijn verlangens analyseren, zodat ik dat dualisme, dat telkens heen en weer geslingerd worden tussen goed en slecht, dat ik daar bovenuit stijg. Dat is één bepaalde reactie. Een andere respons, een andere stroming, die zegt, nou, misschien moeten we niet zozeer aan de verlangens werken, maar misschien moeten we werken aan onze reacties op het goede en op het slechte. Te meer als er niet in onze controle is of goede dingen ons toevallen of slechte dingen. Misschien moeten we ons dan niet meer zo laten leiden door emoties van afwijzing, negatieve emoties. En moeten we beter onderzoeken wat emoties zijn. Namelijk dat het razendsnelle waardeoordelen zijn. En dat het ook de razendsnel aantrekking en afstoting is met situaties die je wel of niet wil. En als je dat lukt, dan krijg je gemoedsrust. Dan stijg je wat boven die non-dualiteit. Boven die dualiteit uit. En dan raak je wat in non-dualiteit. Nou, en de derde school die zegt, weet je, situaties, je weet nooit op voorhand of het goed of slecht is. Wat is de ware aard van de dingen? Dat kunnen we helemaal niet onderkennen. Dus laten we ons oordeel opschorten. Het zijn allemaal technieken en manieren van denken die ook in de Oosterse filosofie een grote rol spelen. En als je daar nu op terugkijkt, dan zou je dan kunnen zeggen dat dat technieken zijn om ons immuun te maken voor het toeval. Het toeval hebben we niet in de hand, maar wel onze reactie daarop. En door ons minder te laten meeslepen door de dualiteit in onze verlangens die onvervuld blijven, in onze emoties, in onze waardeoordelen, hebben wij gemoedsrust en dat draagt bij aan duurzaam geluk. Dus hier zie je hoe in een manier van denken ontwikkeld wordt om los te raken van toeval, om het toeval minder invloed te geven in onze manier van denken. en daarmee gelukkiger te worden. De afkeer voor toeval, daar heb je niet alleen mee te maken bij het levensgeluk. Dat is waar toeval je geluk in één klap in duigen kan laten vallen. Doordat je een onverwachte gebeurtenis krijgt die je niet wil. Een ziekte, een sterfgeval, noem maar op, een ramp. Maar die afkeer van toeval, die zit ook in ons denken. Aristoteles was de eerste filosoof in het Westen die een systematische verklaring heeft gegeven van causaliteit. Die voor de eerste keer op een systematische manier heeft proberen natuurverklaringen te geven. En daarbij gebruik maakt van het begrippenpaar oorzaak en gevolg. En die poging om op die manier de zintuiglijke wereld te verklaren, die plaatst hij in een bepaald systeem. Volgens hem is het zo dat de mens van nature dingen wil weten. De mens heeft een bepaalde drang naar kennis, heeft een honger naar kennis. En hoe komt die drang naar kennis naar voren? Door nieuwsgierigheid. Wij vinden de wereld verwonderlijk. We hebben het vermogen om de wereld verwonderlijk te vinden. En voor Aristoteles betekent dat wij de wereld niet onbevangen bekijken, maar dat wij raadsels zien in de wereld, dat wij vragen zien in de wereld. En die willen we dan vervolgens oplossen. Dus we kijken niet met onbevangen blik naar de maan of naar de sterren of naar het universum, maar we willen weten hoe zit dat in elkaar. En vanuit die drang, vanuit die verwonderlijkheid, maar ook vanuit die drang om te willen weten, gaan wij op zoek naar verklaringen. Dus in feite is de verwondering een soort onvrede. Het is de onvrede met de onwetendheid. Een soort schrijnend gevoel van dat je iets niet weet. En dat je vervolgens op zoek gaat om dat te ontdekken. Je wil ergens een touw aan vastknopen. Je wil ergens weten hoe de vork in de steel zit. Nou, en hoe kan dat het beste volgens Aristoteles? Doordat wij waarom vragen aan de wereld stellen. Waarom? Nou, daarom. En Aristoteles heeft voor het eerst de analyse gegeven in hoeveel soorten waarom vragen je kunt stellen aan fenomenen, aan verschijnselen, aan processen. Waarom? Daarom. En in de daarom geef je de verklaring. Nou, en dan geeft hij een voorbeeld, wat eigenlijk een veel te simpel voorbeeld is, maar daarom ook zo goed werkt. Dus als je bijvoorbeeld een blok marmer hebt en daarnaast ook een beeld van Socrates, dan kun je zeggen, waarom dat beeld? En één antwoord kan zijn, omdat het marmer is. Maar je kunt nog een vraag stellen, waarom dat beeld? Omdat het de vorm heeft van Socrates. Waarom dat beeld? Omdat er een beeldhouwer was die dat uitgekapt heeft. Waarom dat beeld? Om ons te amuseren of om ons te laten genieten van de schoonheid. Dus er zijn vier soorten van verklaringen die je kunt geven voor een bepaald fenomeen. En volgens Aristoteles heb je daarmee dan de werkelijkheid uitputtend verklaard. Als je die vier factoren kunt aangeven. Nou, en deze manier van redeneren, dat in de literatuur staat er meestal van de vier oorzaken leren van Aristoteles. We kunnen ook een moderne voorbeeld geven. Waarom hebben koeien horens? Nou, omdat ze slechte tanden hebben. En de horen van de tanden is in de horens op het hoofd gaan zitten. Nou ja, waarom hebben ze slechte tanden? Omdat ze vier magen hebben, dus dan kunnen ze toch nog het voedsel herkauwen. En waarom hebben ze vier magen? Nou, omdat het herkauwers zijn. En waarom zijn het herkauwers? Nou, omdat het koeien zijn. Dus die waarom-vraag, op een gegeven moment moet je stoppen daarmee. Dan kom je bij wat Aristoteles dan noemt eerste principes. Dan kun je niet meer verder. En die eerste principes zijn zodanig dat inzichtelijk is dat die kloppen. Of dat het per definitie is dat die kloppen. Maar al datgene wat geen eerste principe is, dat zou je in principe kunnen verklaren met waarom daarom. met het zoeken van oorzaken. Aristoteles die heeft een speciale term voor dit soort verklarende kennis. Dat noemt hij episteme in het Grieks. En dat wordt meestal vertaald met zekere kennis of soms zelfs met wetenschap, met wetenschappelijke kennis. En dat is de meest zekere kennis die we kunnen hebben. Dus het geeft ons dit soort kennis, het kennen van de oorzaak, het weten van de verklaring, geeft ons de meest zekere grip op de werkelijkheid. En Aristoteles heeft er ook nog aan toegevoegd dat bezig zijn met wetenschappelijk onderzoek, dat dat een levensvorm is waar je het allergelukkigst van wordt. Toevallig was het ook hoe hij zijn leven besteedde, of waarschijnlijk was het juist geen toeval, maar het allergelukkigste word je van wetenschap bedrijven, van het zoeken van verklaringen naar dingen. Dan denk je, nou, dat is, zit heel mooi, maar toch vraag je je af, is het nu zo dat we alleen vanuit verwondering op zoek zijn naar die zekerheid van wetenschappelijk verklaren? Of spelen andere factoren een rol? Een bijna beroepscriticus, filosoof, Nietzsche, die dacht dat er meer aan de hand was. Die dacht dat de zoektocht van filosofen en ook van wetenschappers naar zekere kennis, dat daar een onverwacht element in zat, namelijk angst. Angst voor de onwetendheid. En dat wanneer wij dingen willen weten of willen verklaren, dat we dan alleen maar proberen om datgene wat we nog niet weten op een of andere manier in een systeem te brengen, zodat we het wel weten. En daarmee gaat onze angst weg. Daarmee krijgen we zekerheid, krijgen we veiligheid. Dus dat die zoektocht, die honger naar kennis, die eigenlijk in het Westen heel verheven is. Wat kun je nog mooier doen dan wetenschappelijk onderzoek, theoretische kennis. En het heeft ons ook heel ver gebracht, de inzicht in de oorzaken van alles en verklaringen. Maar dat het in feite angst gedreven is. Er is ook een mooi citaat bij Descartes. Een filosoof die ook heel erg bezig was met het zoeken van absolute zekerheid. Van waar kan ik nu, wat kan ik nu weten wat absoluut zeker is? En voordat hij daar het antwoord op had gegeven, was hij dagenlang, wekenlang in overpeinzingen. In de stoel voor de open haard. Maar psychologisch was het toch een verontrustende situatie. Ik ben door mijn meditatie van gisteren in zulke twijfel terechtgekomen dat ik ze niet meer kan vergeten. Maar ik zie ook niet op welke manier ik ze moet oplossen. Ik ben zo in de war geraakt dat het lijkt alsof ik onverhoeds in een diepe draaikolk ben gevallen, waarin ik geen vaste voet op de bodem krijg en evenmin omhoog kan zwemmen. Toch zal ik mijn best doen en opnieuw dezelfde weg proberen te gaan die ik gisteren was ingeslagen. Namelijk alles weg te laten wat maar de minste twijfel toelaat, alsof ik ervan wist dat het geheel en al onwaar was. Ik zal doorgaan tot ik iets zekers zal kennen. Of, als ik niets anders vind, tenminste dit als zeker kan beschouwen, dat het niet zeker is. Dus weer die hang naar vaste bodem, die hang naar kennis, ja, vanuit een onbehagen. En je zou dus kunnen zeggen dat die zoektocht van Aristoteles, of tenminste die daar is begonnen, waar daar de wetenschappelijke traditie is gelegd, waar wij nu zo mee vertrouwd zijn, dat is ingegeven door ongemak. Door het ongemak van de onwetendheid. Door het onbehagen van iets niet kunnen weten. En pas wanneer je de oorzaken van de dingen kent, dan weet je het en dan heb je het. Dus oorzaak en gevolg, die geven vaste bodem aan onze kennis. Wat hebben wij nu meegekregen uit die oude traditie? Uit die Griekse traditie. Onderschat niet onze eigen conditionering van eeuwenlang. Wat je zou kunnen zeggen is dat die gewoonte om op die manier te kijken naar de werkelijkheid, naar de zintuiglijke werkelijkheid, dat is onze conventionele waarheid. de hele sterke gewoonte om te denken dat de wereld die we waarnemen, dat die er werkelijk is. En dat ze zo is als we die waarnemen. En dat er werkelijk oorzaken en effecten zijn die wij kunnen doorgronden en die wij kunnen gebruiken in wetenschappelijke verklaringen. In de filosofie heet dat realisme. Dus het idee dat alles wat je ziet is er werkelijk en ook oorzaken en gevolgen zijn er werkelijk. Wij ontdekken die in de werkelijkheid. Hoe zit het dan met de natuurwetenschap? Want hier zou je nog kunnen zeggen, nou ja, dat is Aristoteles, filosofie, naïeve ideeën. Maar de huidige natuurwetenschap zit misschien anders in elkaar. Nou, dat is niet zo. Ook de moderne natuurwetenschap zit nog steeds in wat je zou kunnen noemen conventionele wijsheid. Alleen is hun verklaring misschien iets subtieler of hun verhaal over die werkelijkheid. Dus bijvoorbeeld, ik kan op deze tafel kloppen en dan kan ik zeggen, nou, dat is stevig hout. Dat is misschien een redelijk naïeve beschrijving. En een natuurkundige die klopt en die zegt, nou, het is veel lege ruimte tussen bewegende atomen. Maar in beide gevallen zit je nog in conventionele waarheid. Het is niet de echte werkelijkheid vanuit een boeddhistisch standpunt. Een boeddhistisch standpunt, zeker in de richting waar Zen in zit, die denkt dat er buiten die conventionele waarheid nog een andere waarheid is, een andere werkelijkheid. Een diepere waarheid. Dus vanuit het boeddhisme zou je kunnen zeggen dat de wetenschappelijke verklaringen, die zijn begonnen bij Aristoteles, waar je toeval zo ver mogelijk uit je verklaring probeert te drukken, dat conventionele waarheden zijn, dat het verzinsels zijn, dat dat manieren van praten zijn over de werkelijkheid, zonder dat je daar werkelijk in doordringt. Wat is dan de waarheid? Nou, de basistheorie in het boeddhisme is dat alle dingen onderling afhankelijk zijn. Dat er in alle fenomenen en alle processen, mentaal en materieel, dat er één groot netwerk van oorzaak-gevolg aan het werk is. Dat er een soort netwerk van causaliteit is. Wanneer dit bestaat, dan bestaat dat. En wanneer dit niet gebeurt, gebeurt dat niet. Dat is een hele bekende zinsnede die in heel veel sutras terugkomt en waar boeddhistische filosofen heel veel theorieën over hebben. Dus die idee dat alles samenhangt. Dus causaliteit is overal aanwezig. Er bestaat geen toeval in deze visie. Oorzaak en gevolg zijn begrippen die wij toepassen op de werkelijkheid. Het zijn in feite woordjes die wij toepassen op de werkelijkheid om processen aan te duiden. En op die manier een bepaalde structuur aan te brengen. En vaak lukt het ons niet om die begrippen toe te passen op de werkelijkheid. Oorzaak en gevolg. Dat lukt ons niet. En wat zeggen we dan? Nou, dat was toeval. Want we kunnen niet vatten in dat schema van oorzaak en gevolg. Maar wat het werkelijk is, is dat de causale verbanden die er lopen, dat die zo ingewikkeld zijn dat we ze niet kunnen doorzien. Maar ze zijn er wel, maar we zien ze niet. En daarom onttrekt het zich aan ons begrippenkader van oorzaak en gevolg. En in die zin zijn toevallige gebeurtenissen, zijn in feite gebeurtenissen die, waarvan we zeggen, ja, je kunt niet echt een oorzaak aangeven. Het is samenloop van, ja, het is een weerwaar van causaliteit die aan de gang is. Dus we hebben onvoldoende inzicht in de onderlinge samenhang van gebeurtenissen en dan spreken we van toeval. En ik vraag me af of dat een geruststellende gedachte is. Dank u voor uw aandacht.
Dankjewel, Hans, voor deze heldere inleiding. Ik zou me kunnen voorstellen dat deze inleiding, en misschien ook die Arthur nog, een vraag hier of daar heeft opgeroepen. Mocht dat zo zijn, dan is daarvoor gelegenheid. Dus ik geef u nu even de kans om een goede, intelligente vraag te bedenken. Wie mag ik het eerste woord geven? Ja, Raoul, ik kom even naar je toe met de microfoon. Ik geef een goed antwoord, Hans.
Is filosofie niet een manier van leven?
Is filosofie niet een manier van leven?
Oké, de vraag is filosofie niet een manier van leven? Ja, dat ligt eraan over welke periode u spreekt. Oorspronkelijk wel. In het oude Griekenland was filosofie een manier van leven. En vandaar dat ook gelukkig worden of een goed leven hebben zo centraal stond in die antieke filosofie. En binnen dat kader pasten ook al die strategieën om het toeval in je leven een plaats te geven. Of in ieder geval zover mogelijk uit het geluk te houden. Door mentale training voor te schrijven, waardoor je immuun wordt voor externe omstandigheden. Ook nu nog, hè, van of je die perfecte partner krijgt, of je die perfecte baan krijgt, of je in dat huis komt te wonen dat je zou willen. Als je daar je geluk van af gaat laten hangen, nou, dan krijg je een zwaar leven. Want dat zijn allemaal zaken die je niet volledig onder controle hebt. Dat zijn zaken die, ze gebeuren of ze gebeuren niet, daar zit een grote mate van toeval in. En de boodschap die veel van die antieke scholen hebben gegeven is, ons levensgeluk hangt niet af van dat soort dingen. Daar moet je van loskomen. De idee dat je gelukkig wordt wanneer je, als je maar rijk bent, of dat je gelukkig wordt als je maar machtig bent of beroemd. Dus omdat dat juist buiten onze controle ligt. Dat is toeval.
Volgende vraag. Ja.
Ik vroeg me af, misschien kunt u helemaal verkeerd. Op het einde zei u het over boeddhisme, dat je toevalligheden eigenlijk niet kan verklaren, maar dat het eigenlijk het gevolg is van allerlei oorzaken en gevolgen die je niet meer kan vatten. Maar stelt u dan boeddhisme eigenlijk gelijk aan de huidige natuurkunde, die ook eigenlijk volledig deterministisch in elkaar zit?
Nee, wat ik probeerde te zeggen op het einde is, dus bij Aristoteles, of met Aristoteles ontstaat in het westers denken een bepaalde manier van denken. Namelijk om te denken in termen van oorzaak, gevolg en dan iets wat er niet in past, toeval. En we voelen ons comfortabel zolang we kunnen werken met het schema oorzaak, gevolg. Want dan kunnen we iets verklaren. En dan heb je ook gebeurtenissen die je niet kunt verklaren. En dan kun je alleen maar zeggen, ja, dat was toeval. Wat het boeddhisme nou doet is, tenminste in Mahayana boeddhisme, daar is niet het idee van dit is de oorzaak, dat is het gevolg en dat is toeval. Daar is het idee dat alles wat er is, veroorzaakt is. En op het moment dat er een oorzaak wegvalt, valt het verschijnsel weg. En daar is het dus in feite zinloos om te zeggen, ja, dit is de oorzaak, dat is het gevolg en dat is toeval. Er is geen toeval. Niet omdat alles gedetermineerd is, maar omdat toeval eigenlijk alleen vanuit ons perspectief is, namelijk dat wij de causaliteit niet kunnen doorgronden, omdat die zo ingewikkeld is, dat we niet in staat zijn dat precies eruit te vatten met ons begrip. Maar toeval bestaat niet. Dus als je vanuit een groter perspectief zou kijken, dan had je misschien wel dat inzicht, en ja, dat was gewoon geen toeval. Dus het hele toevalsdenken of het woordje toeval plakken op bepaalde gebeurtenissen, dat komt vanuit onze onwetendheid. Dus dat is meer de. En dus met andere woorden, in die conventionele waarheid, die wordt voor een groot deel geschapen omdat wij bezig zijn begrippen op een werkelijkheid te plakken. En in werkelijkheid is die waarheid oneindig veel groter. Die kun je niet bevatten.
Duidelijk. Ik kom eraan. Yes, ik zag dat hier ergens. Ja.
Ik had eigenlijk een vraag aan Arthur, want die vertelde met betrekking tot de geluidsoverlast en alles geprobeerd te omarmen, te ontkennen, tegen te vechten. En een bepaalde nacht was het er niet meer.
Nee.
En ik vraag me af, wat was er gebeurd?
Ja.
En kwam het daarna nog terug?
Dat doen we allemaal weer.
Goeie vraag. Ja. Wat is er gebeurd? En is het terug, laat ik daarmee beginnen. Ja, het is wel teruggekomen. Maar in een heel andere vorm. Er is wel iets veranderd. En ik denk dat samenhangt eigenlijk met de verschillende vormen die je kunt hebben om eigenlijk toch meer je te verbinden met wat er gaande is. Met je eigen verwachtingen ook. Met ideeën die je hebt over hoe het hoort. Maar goed, dat is, blijft een uitdaging.
Hoe dan?
Je wil gewoon een oplossing, je wil een antwoord. Hoe doe je dat? Maar mediteren helpt. Dus dat is 2 keer 20 minuten per dag.
Ja, maar als ik het boven mag halen, want ik denk dat de geluidsoverlast voor iedereen speelt. En ook voor ons heeft dat best wel gespeeld, Merel. Maar even kijken, voor wie heeft geluidsoverlast nooit gespeeld in zijn leven? Oké, dus we hebben het over een vrij gemeenschappelijk noemer. En dus geluidsoverlast is best iets waar in deze maatschappij vandaag nog heel erg over gaat. En ik denk inderdaad dat het combinatie is van die twee dingen die je zegt. Enerzijds, en dat is ook wat je historisch aangeeft, hè, van eerst ben je gaan mediteren, dat hielp niet direct. Maar omdat het niet direct hielp, wil het niet zeggen dat het niet hielp. Maar het hielp op een gegeven ogenblik. En ik zou zeggen, je hebt dus voldoende gemediteerd en op een gegeven ogenblik is er dan zoveel ruimte in je geest door het oplossen van bubbeltjes naar puntjes, zoveel ruimte in je geest, dat je de mogelijkheid hebt om je los te weken van identificatie met je eigen belang. Ik moet slapen, want... En ik ben belangrijk, en ik. Dus, en op het moment dat je dus de ruimte hebt, mentale ruimte hebt, om je te identificeren met de present van de mensen die feest maken, en dan ontstaat de flexibiliteit om die... En weet je, je hoeft alleen maar te denken, ik hoef niet te slapen. En wat doe je? Je slaapt. Maar dat alleen maar, ik hoef niet te denken, ik hoef niet te slapen, dat is de kunst. En om dat te kunnen denken, daarvoor mediteer je. Om die ruimte te scheppen in die mentale power. Hè. Dus ik denk dat die identificatie met de ander, hè, dus de oplossing is, maar dat de meditatie de ruimte schept. Zoals het in Arthur's verhaal ook historisch is ontstaan. Oké, volgende vraag. Yes. Ga je gaan.
Ik had eigenlijk een vraag over het verhaal van Hans. En je geeft aan van in de westerse filosofie wordt gekeken naar oorzaak en gevolg, westerse wetenschappen ook. In de boeddhistische filosofie wordt er niet zozeer daaraan gehecht en de rest afgedaan als toeval, maar wordt er meer gezegd, het hangt allemaal samen, het is er gewoon. Hè? Maar in beide gevallen zijn dat verklaringen voor de waarnemingen die er op ons afkomen. En wat mij nou zo fascineert is, wat maakt het nou zo levensbelangrijk om te verklaren?
Duidelijk, dankjewel.
Nou.
Goeie vraag, denk
ja.
Ik. Ja. Ik geef hem even wat tijd.
Nou, het zou kunnen dat er een soort existentiële nood zit om iets niet bij het niet weten. Dat je daar dermate ongemakkelijk bij voelt. Er zijn ook heel veel mensen die niet kunnen toegeven, ik weet iets niet, ofzo. Als je iemand iets vraagt, hè, dan is het altijd makkelijk om het bij andere mensen te zien dan bij jezelf. Dus dan begint iemand een verhaal te fantaseren in plaats dat je denkt, ja, zeg het gewoon dat je het niet weet. Maar kennelijk is dat zeggen van, ik weet het niet, er staat kennelijk iets op het spel. En wat je in de cultuur ziet, zou kunnen zijn dat dit een misschien een collectieve gewoonte is. Maar die heeft ons in het Westen natuurlijk ook veel opgeleverd. Want in het Westen is moderne natuurwetenschap ontstaan, niet in het Oosten.
Nee, dus het gebruik van oorzaak en gevolg, ja. Zeg maar.
Ja.
En daar vervolgens verder op door te brengen, heeft heel veel opgeleverd.
Ja.
Alleen het wordt wel als een soort van bittere noodzaak voor het leven aan het wieg gezien. En dat is wat mij zo fascineert.
Dat is iets wat. Ja, En dat is iets waar ik in mijn lezing op in zal gaan.
Oh,
nou, yes! Dus blijf kijken, over naar de pauze. Yes. Nog een laatste vraag. Ja, de voorraad, John.
Zijn we de weg kwijt?
Ja. Ah, wie vraag je dan?
Aan
wie maar wil. Oké. Zijn we de weg kwijt, heren?
Welke weg?
Ja, oké. Okay. Arthur.
Nee.
Gelukkig, dankjewel. Daniel, dankjewel. Hans, dankjewel. Arthur, dankjewel. 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 Dankjewel.